zaakreis stuurt. En inderdaad, dit verhaal heb ik al verteld, maar ik vertel het nog een keer. En stel je voor dat die oudste zoon op een dag in Eilat komt. Eilat is het zuidelijkste puntje van Israël. Het is een havenstad. Nou, daar kan je terechtkomen als je op zakenreis gaat. En na een lange dag werken loopt hij vermoeid en een beetje wit weggetrokken langs het strand. Want Eilat is niet alleen een havenstad. Eilat is ook een badplaats. Hij loopt langs het strand. En wie ziet hij? Dreadlocks. Gebruind. Gespierd. Hij ziet er goed uit. Wie ziet hij? In een strandtent, op een loungebank, met vrienden om zich heen. En achter hem een jeep met kitesurfspullen, nog nat, net gebruikt. Winter gaat net liggen. Zon schijnt er nog. Wie ziet hij? De strandtent heet de jongste zoon. Hé, broertje! En zijn jongere broer had het eerder door. Hé, ben jij hier ook? Kom erbij. Ober, één bier voor de vermoeide zakenman. Broertje, het is echt geweldig hier. We hebben echt een supercoole dag gehad. Het waaide werkelijk van de planeten. Nou, en we hebben een setje neergezet op de golf. Het was ongelooflijk. Kom erbij. Het was super. En die oudste zoon in zijn pak gaat er tussen zitten, tussen al die gasten. Al die dudes heette dat dan, hè. En een beetje ongemakkelijk met zijn bier. Hij laat zich maar een beetje aanleunen. En uiteindelijk, ja, dan moet hij het vragen. Mis je thuis niet? Mis je vader niet? Hoe zie ik eruit, man? Hoe zie ik eruit? Kijk nou eens om je heen. Wat heb ik nog meer nodig? Ik heb vrienden. Ik kan kitesurfen. Ik heb mijn eigen strandtent. Het weer is goed. Het waait hier altijd. Ik heb geen stress. Jij wel zo te zien. Je bent zo weer weggetrokken, man. Ik heb rust. Weet je, het enige wat ik mis? Ik heb honger. Ik mis een barbecue. Maar voor jou organiseer ik vanavond een barbecue. Heeft jouw vader voor jou wel eens een barbecue georganiseerd? Heb je pa wel eens een barbecue? Ik organiseer voor jou vanavond een barbecue. En de vraag was, hoe krijg jij, als jij de oudste zoon was, hoe krijg jij je broertje naar huis? Krijg je hem wel? Krijg je hem wel mee? Vandaag de derde preek in een serie over de verloren zoon. En ik begon het verhaal net zoals de vorige keer, omdat ik het natuurlijk een mooi verhaal vind om het zo te vertellen. Maar ook om te laten zien dat dit verhaal over ons gaat. Dit verhaal gaat over, zolang het over mensen die bij de varkens zitten, dat snappen wij niet. Maar mensen die gaan kitesurfen, dit verhaal gaat over ons. En dit verhaal gaat over God, want de vader uit het verhaal is God. Dit verhaal gaat over ons en daarom vertel ik het zo. En ja, het is niet moeilijk om voor te stellen dat hier mensen zijn die zeggen, ik woon helemaal niet op het kitesurfstrand. Ik woon op dat stuk strand wat nooit wordt schoongemaakt. Ik woon op het stuk strand wat vervuild is, waar de blikjes liggen. Waar de rotzooi is, waar het gewoon niet goed is om te zijn. Ik woon op het stuk strand waar alleen de afgedankte mensen wonen. Dat kan. En wat zou de oudste broer, wat zou jouw oudste broer dan moeten zeggen om je terug naar huis te krijgen als je op dat stuk van het strand woont van Eilat? Ja, en ik weet ook zeker dat er hier iemand is die denkt, ja, ik woon wel op dat kitesurfstrand. Of iets vergelijkbaars, vul je eigen strand maar in. Maar ik heb nooit erfenis opgeëist, zoals die jongste zoon. Ik heb nooit mijn vader dood gewenst, want dat betekent erfenis opeisen. Dat heb ik nooit gedaan. Ik werk gewoon hard, ik gebruik mijn talenten. En ik heb het goed, of tenminste, ik heb het redelijk op orde. Ik heb God inderdaad niet nodig, zoals die jongste zoon op de kitesurfstrand. Maar ik heb ook niet het gevoel dat ik hem nou heel veel verschuldigd ben. Dat ik hem heel veel heb aangedaan, als hij al bestaat. Maar stel je zit naast zo iemand. Wat zou je dan zeggen? Ik zat pas naast iemand die zei, mijn broer is zo. En wat zou je dan zeggen tegen zo iemand? En dit is dus de bedoeling, hè? Door het verhaal op deze manier te vertellen, ga je eens vanzelf verder denken. Wat zou ik zeggen? Op welk deel van het strand woon ik? En het is belangrijk ook om die vragen die ik net stelde van die twee mensen op verschillende delen van het strand, om die vragen te beantwoorden. Want die vragen gaan over ons. Dat gaat over mij. Maar voordat we die vragen beantwoorden, wil ik dat jullie de hoofdlijn van de gelijkenis duidelijk hebben. En dan van daaruit kunnen we die details invullen. En ik ga vandaag niet zo heel veel nieuws vertellen. Realiseerde ik me terwijl ik aan het schrijven was. Ik ben eigenlijk een beetje de puntje op de i, alles wat we tot nu toe hebben verteld, bij elkaar te voegen van, oké, hier gaat het over. Dus voor sommige mensen is het heel veel nieuwe informatie als je hier voor het eerst bent. En voor andere mensen hoop ik dat het is van, ja, nu klopt het. Nu snap ik waarom het hele jaar over gastvrijheid gaat. Nu gaan de dingen bij elkaar komen. Want waar zijn we aanbeland? Nou, als het goed is, heb je ontdekt dat Jezus niet het verhaal van één verloren zoon vertelt, maar van twee. Twee verloren zonen, want ze zijn alle twee heel erg bezig met zichzelf. En dat is, dan ben je echt verloren als je bezig bent met jezelf. En dat ze alle twee verloren zijn, dat merk je wanneer je vier vragen gaat stellen. Vier belangrijke vragen. Als je zou ze vragen, wie ben je? Dan zouden ze alle twee zeggen, ik ben een rijke erfgenaam. Dat is wie ik ben. En wat is je hoop? Waar hoop je op? Ja, ik hoop op een leven in weelde. Geld als water. Ik hoop op mijn strandtent. Maar wat is dan je probleem? Ja, hey, mijn vader leeft nog. Ik kan nog niet bij de erfenis. Wat is je oplossing? Nou, daar gaan de twee wegen uiteen. De jongste zoon zegt, opeisen die erfenis. Gewoon doen alsof mijn vader al dood is. Gewoon opeisen. En de oudste zoon zegt, wachten. Geduld hebben. Die oude gaat vanzelf. Gehoorzaam zijn. Doen wat hij zegt. Gebeurt vanzelf. Vier vragen. Wie ben ik? Wat is mijn hoop? Wat is mijn probleem? En wat is mijn oplossing? Nou, die vier vragen kun je samen een evangelie noemen. Als je tenminste een oplossing voor het probleem hebt. Als je geen oplossing voor een probleem hebt, is het geen evangelie. Dit is het evangelie. Het evangelie van die zonen. En als u hier op Goede Vrijdag was, dan herkent u hierin misschien wel de vier maaltijden. Ik heb toen een preek gehouden over vier maaltijden. Ik heb uitgelegd dat de Bijbel eigenlijk over vier maaltijden gaat. Want wat is de eerste maaltijd? God in het paradijs. Van alle bomen mag je eten. Dat is wie we zijn. God nodigt ons uit. Wat is ons probleem? Dat is de stiekeme snack. De tweede maaltijd in de Bijbel gaat over Adam en Eva die eten van waar ze niet van mogen eten. En op dat moment komt de dood de wereld in. Vanaf dat moment is eten verbonden met leven en dood. Wie ben ik? Uitnodigende menu. Wat is mijn probleem? Wat is ons probleem? Stiekem een snack. Wat is onze hoop? Nou, de Bijbel vertelt dat er een feestmaal komt. We hebben het al gelezen in Lucas 14. Een feestmaal met God, alle volken en de dood weg. Alle volken aan tafel. Een feestmaal met God. Dat is onze hoop. En wat is de oplossing? He, want tussen probleem en oplossing, tussen probleem en hoop zit de oplossing. De oplossing is Jezus. Jezus die zijn leven, zijn dood en sterven verbindt ook aan een maaltijd. De maaltijd van de Heer, het avondmaal. En zo zie je dat die vier vragen, wie ben je, wat is je probleem, wat is je oplossing en wat is je hoop, dat is het verhaal van de Bijbel. Het heeft met de verloren zoon te maken, de rijke erfgenaam. Die hoopt op een leven in weelde. Maar de Bijbel vertelt, nee, dat is niet het goede verhaal. Het verhaal is anders. Wie ben je? Het begint met het menu. Wat is je probleem? De snack in het paradijs. Wat is de oplossing? Jezus. En wat is de hoop? Maaltijd samen. Nou, dit is, als je er was op Goede Vrijdag, hoop ik dat er een muntje valt. Niet het muntje van die gelijkenis. Maar even, ja, dit hoort bij elkaar. Dit gaat over gastvrijheid. En wanneer je naar dat plaatje kijkt van die vier vragen, dan vraag je misschien af, wilde die oudste zoon echt een leven in weelde? Of is dat er een beetje ingesmokkeld? Ja, dat wilde die echt. Want kijk maar, waar maakt hij zich uiteindelijk druk om, die oudste zoon? Om zijn vader? Nee, hij zegt, die zoon van u heeft uw vermogen verkwist. Hij maakt zich zorgen over het vermogen. Waar is hij kwaad over? Ik heb nooit een barbecue van u gehad. Ik heb nooit mogen feestvieren. En hij is zo kwaad dat hij, net als zijn jongste broer, publiekelijk afstand neemt van zijn vader. Want zijn vader moest naar buiten komen en het hele dorp heeft het gezien. En zijn vader kwam alleen weer naar binnen. Voor deze twee zonen was hun hoop een leven in weelde. En je kunt daar ook andere dingen voor invullen. Je kunt er ook invullen een strandtent. Of je hoop is een goedlopend gezin. Je hoop is een mooie carrière. Jouw hoop is dat je ouders zeggen, goed gedaan. Ja, we zijn trots op je. Nou, dat is mijn vraag. Dat is de vraag van de Bijbel. Wat zijn jouw doelen? Wat doe jij in, wat doet u in Eilat? Hoe ziet het er voor u uit? Het besef dat je geliefd bent, gelukkig zijn, een diploma. Hoe ziet het er bij jou uit? Op zich zijn dit trouwens allemaal mooie en goede doelen. Carrière is mooi en goed. Een goed lopend gezin is goed. Allemaal goede doelen. Maar de Bijbel zegt dat ons hoogste doel God zelf moet zijn. Het hoogste doel van een mens is God. Niet een carrière. Niet een gezin. God. Niet geliefd zijn. God is het hoogste doel. En als je nu denkt, ja, God als hoogste doel in mijn leven, dat heb ik niet echt. Nou, dan heb je in 5 woorden de eerste helft van de tweede preek over de verloren zoon al samengevat. Inderdaad, zegt Jezus. Niemand zoekt God. Inderdaad, God als hoogste doel, dat heeft eigenlijk niet, dat hebben mensen niet. De jongste zoon heeft het niet en de oudste zoon heeft het niet. En wij hebben het ook niet. Niemand zoekt God. En toen ik dat opschreef de vorige keer, vond ik dat wel ontspannend. Dat klinkt misschien gek, maar dan hoef ik dus niet meer aan te tonen aan mijn buurman, die geen volgeling van Jezus is, dat hij eigenlijk op zoek is naar God, zonder dat hij het weet. En ik hoef ook niet meer op zoek naar een soort verborgen behoefte die God alleen maar kan vullen. Vond het ook wel ontspannend. Hè? Hoef ik dat niet meer te doen. En degene die tegen mij zei, mijn broertje is die kitesurfer, die was dat ook erg. Die zei van, ja, weet je waar mijn broertje zich het meest aan ergert? Aan christenen die bij hem komen en zeggen van, ja, maar weet je, jij mist eigenlijk wel iets. Hij zegt, daar krijgt hij helemaal pukkeltjes van. Dus ik denk dat ik met die broer handen kan schudden. Niemand zoekt God. Het goede nieuws begint ergens anders. Het goede nieuws begint hier. God zoekt ons. Nou, dat is waar we ongeveer zijn aanbeland. God zoekt ons. En nu is natuurlijk de vraag, hoe zoekt God ons? Hoe zoekt God ons? En hoe vindt hij ons? Zoeken is één ding, maar hoe weten we dat we gevonden zijn? Nou, daar mogen we naar op zoek. Dat is waar ik naartoe wil. Nou, hoe zoekt God ons? Dat is echt de aanleiding ook voor dit verhaal. Hoe zoekt God ons? Want dit verhaal van Jezus over die twee zonen is het derde in een serie van 3 gelijkenissen. In het eerste verhaal vertelt Jezus over een schaap wat verloren is. En in het tweede over een muntje wat verloren is. In het eerste vertelt Jezus over een herder die gaat zoeken, net zolang tot hij gevonden heeft. En in het tweede verhaal over een vrouw die net zolang gaat bezemen en vegen en stoffen, totdat ze dat muntje gevonden heeft. Maar in het derde verhaal gaat niemand op zoek. Dat is wat anders is in het derde verhaal. Geen zoektocht. En dan zou je kunnen zeggen, oh, zie je wel, geen zoektocht, mensen vinden God wel. Ze hoeven niet op zoek. God zoekt niet. Mensen komen zelf uit bij God. Maar het lijkt er meer op dat we wat anders hadden moeten vragen. Het lijkt erop dat Jezus bedoelt, had er niet iemand op zoek moeten gaan? Had die oudste broer niet op zoek moeten gaan naar zijn jongere broer? Farizeeën, hadden jullie niet op zoek moeten gaan? Want jullie mopperen, dat is de aanleiding. Jullie mopperen, hadden jullie niet op zoek moeten gaan. Gaat die derde verhaal, wilde dat derde verhaal niet zeggen dat wij wel een oudste broer hebben die op zoek gaat? Jezus. Jezus gaat op zoek naar ons. Jezus zegt het zelf ook. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Dit is het begin van het evangelie. God zoekt ons door Jezus. Door Jezus zoekt God ons. Maar hoe? Hoe zoekt Jezus ons? Nou, daar geeft de Bijbel ook antwoord op. Die man, zeggen de farizeeën, die man ontvangt zondaars en eet met hen. Zo doet Jezus het dus. Hij is met ze. Hij eet met ze. Hij blijft bij ze. En ik wil nog even stilstaan bij dat zinnetje van die farizeeën. Die man ontvangt zondaars. Want daar zit volgens mij voor ons wel een probleem. Want zondaars zijn vaak onze helden. Voor sommige mensen zijn het hun helden in theorie. En wanneer je van jongs af aan in de kerk opgroeit, dan heb je geleerd dat de farizeeën, dat zijn de slechterikken. En de tollenaars en de hoeren en de zondaars, dat zijn de goeien. En de bezetenen en de onreinen. Natuurlijk zit Jezus aan tafel met de zondaar, want dat leer je op de Bijbelklas en dat leer je van de dominee. Zondaren zijn voor mensen in de kerk hun helden in theorie. Ja, ik zeg expres in theorie, want ja, veel kerkmensen zouden nog niet meteen naast die mensen willen zitten aan tafel. Maar goed, in theorie zijn het hun helden. En voor andere mensen zijn het hun helden in de praktijk. Want onze cultuur promoot ondeugd. Het is toch veel beter om een Bourgondier te zijn dan een Calvinist, toch? Het is beter om alles uit het leven te halen wat erin zit en in Eilat te wonen dan daar ergens op zo'n hoogvlakte in Israël wat nauwelijks regent in de woestijn te wonen. Het is beter om je eigen keuzes te gaan. Het is beter om te zorgen dat je gelukkig bent en vrij te zijn. Daar gaat het over. In de ogen van Calvinisten ben je misschien een zondaar als je gaat voor je eigen geluk, maar hey. Natuurlijk zit Jezus aan tafel met die mensen. Helden. Onze helden zijn zondaars zijn vaak onze helden. Maar wat zijn zondaars? Paulus zegt: de uitingen van een zondig leven zijn bekend. Ontucht, losbandigheid, drinkgelagen, orgie en dergelijke dingen. Oké, dat zijn de uitingen. Maar wat waren zondaars? Zondaars waren mensen die God niet als hoogste doel hebben. En Paulus zegt, wie zich zo misdraagt, wie God niet als hoogste doel heeft, zal het koninkrijk van God niet beërven. En wie denkt dat Paulus bekrompen is, Jezus zegt hetzelfde. Jezus heeft het over mensen die verloren gaan. Weet u, onze helden komen het koninkrijk van God niet binnen. Je bent verloren. Maar Jezus zit wel aan tafel. Met onze helden. Hij zit wel aan tafel met ons. Jezus zou dus gebleven zijn in Eilat. Hij zou mee gaan barbecuen. Hij zou mee gaan eten. Jezus zoekt ons op. Dit is het bijzondere van het evangelie. Dat onze helden niet onze helden zouden moeten zijn. Maar dat onze helden verloren gaan. En dat Jezus toch aan tafel met ze zit. Hij zit aan tafel met ze. Op welk deel van het strand we ook zitten. Maar hoe vindt Jezus ons dan? Hoe weten wij dat hij ons gevonden heeft? Als wij hem niet zoeken. Nou, dat is het nieuwe wat ik vandaag wil toevoegen aan wat we hebben. Hoe we weten dat Jezus ons gevonden heeft. En het zit hem volgens mij in de buitensporigheid. In de extravagantie. In de overvloedigheid. In de overdrevenheid. Een vrouw vindt een drachme. Nou, dat was best een aardig bedrag, wie weet 200 euro. Maar ze nodigt al haar vriendinnen en al haar buren uit en ze zegt, deel in mijn vreugde, want de drachme die ik kwijt was, ik heb hem gevonden. Het is wel een beetje veel. Waarom? Een herder vindt een schaap terug. 1 van de 100. En hij nodigt al zijn vrienden en al zijn buren uit en hij zegt, deel in mijn vreugde. Ik heb het schaap gevonden dat ik kwijt was. Het is geweldig. Al zijn vrienden en al zijn buren. En dan de vader uit het laatste verhaal. Hij stond al op de uitkijk. Zo gauw is zijn zoon ziek en zijn zoon heeft nog niks gezegd, begint hij te rennen. En dat deden de mensen in die tijd niet rennen. En zeker niet als vader. Hij rent hem. En hij weet nog niks wat zijn zoon gaat zeggen en hij omhelst hem. Hij kust hem. Hij hoort nauwelijks wat zijn zoon zegt. Hij geeft hem een feestkleed. Het mooiste kleed wat Jezus in huis. Hij geeft hem sandalen. Hij geeft hem een ring. Hij organiseert een feest. Hij laat het vestgemetselde kalf slachten. Feest met muziek en met dans. Hoe uitbundig is het? Hoe uitbundig kan het wel niet zijn? En ergens zal de jongste zoon beseft hebben. Zoveel blijdschap verdien ik niet. zoveel blijdschap verdien ik niet. En weet je, hij heeft gelijk. Zoveel blijdschap verdient hij niet. Maar waarom dan? Nou, we hebben wel die blijdschap nodig. Die jongste zoon heeft die blijdschap nodig. Als die vader met een zuinig mondje had gezegd, ik weet dat je me niet zocht, maar het is alweer goed. Nou, dan had die jongste zoon daar niks van geloofd. Toch? Dan op een dag was hij erachter gekomen. En dan voelde het alsof het niet waar was. Hoe slecht kun je je voelen als iemand tegen je zegt, het is alweer goed. Dan is het makkelijker als die ander boos op je wordt. Als die ander je bij wijze van spreken helemaal verrot scheldt, is beter. Maar weet je, dan is het makkelijker om bij de varkens te blijven. Om te gaan met mensen die nog barder zijn dan jou. Dan voel je het tenminste ook niet zo rot. Maar deze vader trekt geen zuinig mondje. Hij dreigt ook niet. Hij scheldt niet. Hij heeft zo overweldigend lief. En die blijdschap hebben we nodig. Er moet iets anders achter zitten. Het kan niet. En hij heeft niet overweldigend lief. Omdat hij daarover heeft gelezen in een opvoedboekje. Dat het goed is om iemand weer dat te doen. Deze vader heeft zo overweldigend lief. Omdat hij zo is. Omdat dat echte liefde is. Inderdaad, de jongste zoon heeft het niet verdiend. Maar die vader heeft lief. Overweldigend lief. Zo is God. Overweldigend. Hoe weten we dat we gevonden zijn? Wanneer in ons hart dat verlangen groeit naar die overweldigende liefde. Die overdreven liefde waarvan je zegt, dat kan niet. Dit deugt eigenlijk niet. Bijbels woord ervoor is genade. Dit is te veel. Daar werden die farizeeën kwaad over. Hij eet met ze. Hij viert feest met ze. Het is te veel. Nou, mijn volgende vraag was, hoe ervaar ik Gods liefde? Hoe kan ik dat nou meemaken? En dat moet ik nog concreter voor jullie gaan maken. En nog meer gaan doen. Het werkt op veel manieren. Het werkt ook niet altijd uitbundig. Het werkt soms ook op andere manieren. Ik weet wel hoe Jezus het deed. En daar komt, denk ik, het begin en het eind van de preek weer bij elkaar. Wat deed Jezus? Jezus zat aan tafel. Met die mensen. Kwamen gewoon om te eten. En wat deed Jezus aan tafel? Hij vertelde verhalen. Hij vertelde verhalen over mensen aan tafel. Hij vertelde verhalen over mensen die werden uitgenodigd. En hij vertelde verhalen waarvan de mensen wisten, dit gaat over, ja, dit staat in de Bijbel. Dit kennen we. Maar terwijl Jezus aan tafel zat met die mensen en die verhalen vertelde, beseften ze opeens, dit gaat over ons. Die uitnodiging voor dat groot feest, wij zitten nu al in dat feest. Ze beseften dat dat over hen ging. We eten nu al aan Gods tafel. Onze zonden zijn nu al. Nee, ik had God niet als hoogstoel. En toch zit ik nu opeens aan tafel bij God. Hoe kan dat? En het waren tollenaars. Dat waren onreine mensen. Dat waren gewone mensen. Dat waren oudste zonen. Dat waren jongste zonen. Ze zaten aan tafel. En ze beseften. Dat verhaal wat Jezus vertelt. Dat gaat over ons. Dit zijn wij. En als we dat. Als ik dat. Aan jullie kan overbrengen. Dat het dat is. Dat wat we nu horen. Over jullie gaat. Dat dat wij is. Dan komen we heel dicht bij Gods genade. Dit is waarvoor we hier mogen zijn. Om dit te ontdekken. Dat God ons overstelpend lief heeft. Nog veel meer vertellen. Maar dat we weten dat dit over ons gaat. Dit is wie Jezus is. Amen.